Goedemorgen, het is goed om hier bij elkaar te zijn en om dat woord van God te openen met elkaar. Dat willen we straks doen. Maar voordat we gaan nadenken over het gedeelte dat gelezen is uit 1 Korinthe 15, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we op dit moment hier bijeen mogen zijn. En dank u wel dat we door u gevoed en gekoesterd mogen worden, Heer. Dank u wel, Vader, dat u liefde bent. En dat u door uw liefde weer naar ons toekomt en in die diepe liefde ook uw woord gegeven heeft als het kostbaarste bezit hier op aarde. Vader, dank u wel dat u daardoor uw licht, uw liefde en uw leven laat blijken. Laat schijnen in ons leven. Dank u wel, Vader, dat we een kort moment mogen hebben met elkaar. Vader, weer terug van vakanties. We danken u dat we als gelovigen weer gevoed mogen worden, Vader. En mag het zijn dat de woorden die we mogen spreken, Heer, wijsheid bevatten. En datgene neerleggen wat u bedoelt, Heer, voor deze morgen. Heer, geeft u leiding en wijsheid door uw geest. Vader, geeft u datgene wat nodig is tot opbouw van ons geloof. En mag het bovenal zijn, Vader, tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Nu en in ons leven. Vader, we danken u daarvoor. In Christus Jezus' naam. Amen. 1 Korinthe 15, een bijzonder hoofdstuk. En ik denk dat de opstanding van Christus, dat is een geweldig feit. We staan er natuurlijk bij stil als het Pasen is. En als je zo je dan voorbereidt, dan ontdek je eigenlijk dat, ja, is Pasen eigenlijk wel het goede woord? Want wij zeggen, ja, Pasen en dan gedenken wij de opstanding van Christus. Maar het woord Pasen is afkomstig van Paascha en dan gaat het om het paaslam dat geslacht werd. En een paar dagen daarna, dat zit ook in de beelden zoals die we hebben in de schrift. Een paar dagen daarna stond hij op uit de dood. En dat was in feite het feest van de eersteling. Dus misschien zou je beter kunnen zeggen, de opstanding van Christus is het feest van de eersteling. De eersteling is opgewekt uit de dood. Als eerste van de oogst. Want het feest van de ongezuurde broden, wat direct volgde op Pascha, dat was in feite een oogstfeest. De gerstenoogst. En die eersteling, die werd dan heen en weer bewogen, zo zegt Leviticus dat. In Leviticus 23 werd heen en weer bewogen voor het aangezicht van JW. En dat gebeurde op de 16e Nisan en het was een schaduwbeeld van de opstanding van Christus. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, Goede Vrijdag is eigenlijk Pasen en de opstanding is eigenlijk het feest van de eersteling. Maar het is een geweldig evangelie wat Paulus hier neerlegt in 1 Korinthe 15, waarin hij uitgebreid ingaat op allerlei gedachten die leefden bij sommige van de Korintiërs. Paulus die geeft dat aan in dat tweede gedeelte dat we gelezen hebben, vers 12 tot en met 19. En dan trekt hij gewoon de conclusie, heel logisch, van stel je nou voor dat het waar is wat sommigen beweren van die Korintiërs, dat er geen opstanding der doden zou zijn. Nou, dat zou betekenen dat ook Christus niet is opgewekt. En Paulus die bouwt zijn betoog heel zorgvuldig op in dit gedeelte. En hij voert getuigen aan. Maar laat vooral en als eerste zien dat dat wat gebeurd is op die 14e, 15e en 16e Nisan, dat is naar de schriften. Daar hadden de schriften al uitgebreid over gesproken. Niet alleen expliciet, maar ook in de beelden, in de voorafschaduwingen. En dan ontdek je, als je daar zo wat over leest, dat er geen woord te veel staat in de schrift en ook geen woord te weinig. Precies datgene wat er moet staan. En het geweldige evangelie is dat Christus is opgewekt uit de doden. En Paulus zegt, stel je voor dat het niet zo zou zijn, zeg. Dat heeft grote consequenties. Maar het graf is leeg. De steen is weggerold. De boodschappers zeiden het tegen de mensen die bij het graf kwamen. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft. Maar dat evangelie van de opstanding, dat is echt evangelie. Dat is echt een goed bericht. Dat is iets wat vreugde in je hart geeft. Want stel je voor dat het niet zo zou zijn. Dan zouden we toch geen redder hebben. Paulus die geeft dat aan in dat tweede gedeelte. Christus is opgewekt uit de doden. Geweldig feit. Maar stel je voor dat het zo zou zijn wat sommigen beweren en vandaag de dag nog steeds. In feite de leer van de Sadduceeën, die geloofden ook niet dat er een opstanding was. En sommigen hadden kennelijk in Korinthe dat overgenomen. En zeiden er is geen opstanding. Maar stel je voor, dan zou Christus ook niet opgewekt zijn. En indien Christus niet is opgewekt, indien dat zo zou zijn, zegt Paulus. Stel je voor, indien dat zo zou zijn, dan, nou dan trekt hij de conclusie. Hij zegt, indien Christus niet is opgewekt, dan zegt hij, dan is onze prediking zonder inhoud. Dan is onze prediking leeg. Dan is het onbelangrijk, dan is het waardeloos in feite. Sorry dat ik het zo moet zeggen, maar dat is de conclusie die Paulus trekt. Dan is onze prediking zonder inhoud. Als het zo zou zijn, dan zou ik ter plekke nu mijn Bijbel dicht doen en weglopen. Want dan heeft het geen zin. Dan heeft het geen inhoud. Maar juist door die opstanding van Christus uit de dood. En tussen de doden uit op de derde dag. Daarom heeft het zin. Hij zegt, als het niet zo zou zijn, indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. Dan is het leeg. En hetzelfde geldt voor ons geloof. Dan heeft het geen inhoud, dan is het zonder inhoud, dan is het leeg. Dan is het onbelangrijk geworden. Dan heeft het geen betekenis meer. En Paulus gaat er nog een stapje verder in dat tweede gedeelte. Dan zegt hij, dan zijn wij valse getuigen. Dan zijn we pseudo-getuigen, zegt hij. Want dan hebben we in feite getuigd dat de Christus is opgewekt. Maar die is niet opgewekt als je zou geloven dat er geen opstanding van doden is. Dan zouden we valse getuigen zijn. Maar daarom is het dat we... Ja, en vanmorgen, ik weet niet hoe u bent opgestaan, en dan zeg ik het woord al. Iedere dag krijgt u in uw eigen leven een beeld van dood en opstanding, hoor. U gaat 's avonds slapen, en ik hoop dat u elke nacht goed slaapt. En er kunnen wel eens zorgen zijn, inderdaad. Maar als u slaapt en u staat 's morgens weer op, heeft u een prachtig beeld van dood en opstanding. Want zo zegt de schrift dat. Toen Lazarus gestorven was, zei hij, mijn vriend Lazarus, hij slaapt. En hij wekte hem op. En het was notabene al de vierde dag. Dus dat was al een moment van opstanding. En in de evangelie kennen we toch ook dat hij het dochtertje van Jairus opwekte uit de dood. Dat hij de jongeling van Nain opwekte uit de dood. In het Oude Testament kijken we bij de profeten Elia, Elisa. Maar nou is het bijzondere dat hij de eersteling is van degenen die opgewekt zijn uit de dood, zonder daarna weer te sterven. Hij heeft als eerste onsterfelijkheid ontvangen. Als eerste mens. Maar stel je voor dat Christus niet zou zijn opgewekt. Dan is je geloof zonder vrucht. Dan is het ijdel, zegt Paulus. En dan zou het stempel van prediker ook op ons geloof gezet kunnen worden. Hè? Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Nou, ook ons geloof hoor. Als Christus niet is opgewekt, dan wat zitten we hier dan eigenlijk te doen? Maar we zitten hier omdat hij is opgewekt. En omdat hij een levende Heer is. Omdat hij is opgestaan uit de dood op de derde dag. En Paulus zegt het nog sterker. Indien Christus niet zou zijn opgewekt, dan zijn jullie nog in jullie zonde. Dan heeft zijn dood aan het kruis in feite geen betekenis meer. Maar zijn dood aan het kruis heeft de volle betekenis, doordat hij is opgewekt op de derde dag uit de dood. Van tussen de doden uit. Het graf is leeg, de steen is weggerold. En in feite, ja, we zijn vanmorgen al een keer gaan staan. In feite zouden we nu moeten gaan staan en juichen allemaal, want hij is opgestaan. Het punt is bij Paulus, als je in Paulus' leven kijkt, dan zie je er ook heel veel van terug. Van die kracht van zijn opstanding, die kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt. Die kracht zag je in Paulus' leven terug, daar getuigt hij ook van in dit stukje. Maar zeg, stel dat dat Christus niet zou zijn opgewekt. En er zijn vandaag aan de dag christenen die dat ook zeggen. Die gewoon glashard beweren dat Christus niet lichamelijk is opgestaan. Maar hij is wel degelijk lichamelijk opgestaan. Dat toont Paulus hier ook aan. Maar dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. En zegt Paulus verderop, en dan citeert hij uit Jesaja. Laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Als Christus niet is opgewekt, wat zitten we dan te doen? Laten we dan feest vieren. Want we hebben misschien nog een paar jaar te gaan. Nou, laten we dan uit het leven halen wat erin zit. En laten we feest vieren tot en met. Want, ja, dood is dood en daarna komt niks meer. En dan verval je tot somberheid en dat vind je dan ook terug in je leven. Dan leeft het niet meer, dan heeft het ook geen kracht meer in je leven. Maar het heeft wel kracht als je gelooft, en dat heeft te maken met ons hart. Want Paulus zegt in Romeinen 10, met het hart geloof je tot redding in die opstanding. Met het hart geloof je in de opstanding, dat hij is opgewekt. Dat heeft te maken met ons hart, het geloof. Nou, als hij opgewekt is, dan heb je een geweldig evangelie. En dat gaf aan de apostel ook kracht. Petrus op de Pinksterdag, waar draaide zijn toespraak om? Om de opstanding van Christus. Petrus zegt dat hij naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgeleverd is. In de handen van wettelozen. En dat hij gekruisigd is geworden. Maar hij is opgewekt en God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. De Jezus die gekruisigd was, is door zijn opstanding uit de dood door God tot Heer en tot Christus gemaakt. Dat was de kracht die Petrus had om te getuigen op de Pinksterdag. En zo zie je dat steeds in de toespraak in Handelingen. Leest u het maar. De opstanding van Christus staat centraal. En de opstanding van Christus betekent, het houdt eveneens in dat hij ook gestorven is en begraven. Maar als het zo is dat Christus niet zou zijn opgewekt, dan zouden ook degenen die in Christus gestorven zijn, verloren zijn, omgekomen zijn. Die zouden geen hoop meer hebben. Maar het geweldige evangelie is dat Christus is opgewekt uit de doden. Het graf is leeg, de steen is weggerold. De boodschappers konden het zeggen. Hij is hier niet, hij is opgewekt. Wat een geweldige boodschap, vol vreugde is dat. Paulus die toont dan aan in dat eerste gedeelte van 1 Korinthe 15... dat Christus is opgewekt en hij zegt, ik heb jullie het evangelie verkondigd. Het evangelie, dat is een goed bericht, dat is een blijde boodschap. En dat hebben jullie ontvangen. En daarin staan jullie ook. En daarin word je ook gered. Als je vasthoudt, zegt Paulus, wat ik jullie heb overgegeven. En dan gaat hij de fundamentele feiten noemen van het evangelie. Waar het hele evangelie uit bestaat. Waar het om draait. En dan zegt hij dat Christus voor alle dingen, zegt hij. Hè? Als allerbelangrijkste onder de dingen die Paulus had overgeleverd. Zegt hij, Christus stierf voor onze zonden naar de schriften. En toen hij de Heer ontmoette op weg naar Damascus, toen in een heel klein ogenblik besefte hij ineens wie hij aan het vervolgen was. Er vond een kort gesprek plaats tussen die verheerlijkte Heer, de opgestane, en Paulus en Saulus op dat moment. En dat veranderde het leven van Saulus totaal. Het was een totale ommekeer in het leven van Saulus toen hij die verheerlijkte, die opgestane Heer ontmoette op weg naar Damascus. En zegt, ja, dat Christus stierf, dat is naar de schriften. En we kunnen daarin zien, als we op bladzijde 1 van de Bijbel gaan lezen, dan kunnen we daar al een beeld van zien, van zijn opstanding. Alle offers die gebracht werden. Leest u maar in Leviticus 1 tot en met 7. Alle offers die gebracht werden waren allemaal heenwijzingen naar dat grote wat hij zou doen. Het grote wat hij zou zijn op Golgotha. En tot in de details aan toe wees dat allemaal naar die ene die komen zou. Jezus Christus, onze Heer, die uit de dood is opgewekt. Hij werd aangekondigd als degene die zou lijden en sterven, als de knecht van de Heer. In Jesaja 53 bijvoorbeeld, heel bekend gedeelte. Maar denkt u ook in de psalmen. De psalmen die volstaan van het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Toen hij was opgewekt, dat was op de derde dag. Hij had erover gesproken, maar zijn discipelen begrepen het niet. En er waren bijvoorbeeld twee op weg naar Emmaus, die waren op weg van Jeruzalem naar Emmaus. Ze liepen eigenlijk de verkeerde kant op, zou je kunnen zeggen, want ze hadden Jeruzalem moeten zijn. Daar was het gebeurd, daar was hij opgestaan, uit de dood. Maar ze waren kennelijk teleurgesteld. En er kwam een vreemdeling, kwam met hen meelopen en legde hen uit wat in de schriften daarover gezegd was. En later opende hij hun verstand, zodat ze begrepen wat over hem geschreven stond. En moest hij hem tegen hen zeggen: o onverstandige en trage van hart om niet te geloven al wat de schriften geschreven hebben. Dat de Zoon des mensen moest lijden. En dat hij moest sterven en opstaan uit de dood. En niet alleen de profeten, maar ook de Tora en de psalmen, die spreken daar ook van. Wat dat betreft is Gods woord een geweldig boek. Het is vol met beelden van hem die komen zou. En wat hij zou gaan doen en hoe belangrijk dat was. En het geweldige is dat als je vanuit God het bekijkt, dan is het zo dat het Lam van God al gekend was voor de nederwerping van de wereld, zegt Petrus. Het Lam van God was tevoren gekend voor de nederwerping van de wereld. Je zou kunnen zeggen, op een van de eerste bladzijden van de Bijbel komt dat al naar voren, Genesis 3. Daar werd aan Eva beloofd dat het zaad wat uiteindelijk uit haar zou voortkomen, de slang de kop zou vermorzelen. Denk maar aan het offer wat Abel bracht van de eerstgeborene van zijn kudde. Let op, hè. Eerstgeborene van zijn kudde en het vet. Daar bracht hij het offer van. Dat werd door God geaccepteerd. Waarom? Omdat het een heenwijzing was naar hem die komen zou. Waarin God zelf zijn eerstgeborene bracht. En de toenadering tot God bij Israël was door middel van dieren die geslacht moesten worden. Dat waren allemaal heenwijzingen naar de Messias. Er vloeide heel veel bloed. Als het dier geslacht werd, moest eerst het bloed eruit vloeien. Er vloeide heel veel bloed om allemaal heen te wijzen naar het kostbare bloed van Christus op Golgotha. En dat moesten ook allemaal volkomen dieren zijn. Het moesten volkomen lammeren zijn, volkomen dieren zijn, zonder gebrek, om uit te beelden dat hij zonder zonde was. Dat hij zonder gebrek was. En zo zou je heel veel zaken nog aan kunnen vullen uit de schrift. Dat zou vele studies apart kunnen zijn. Maar wel geweldig als je erin verdiept. En laat zien hoe ongelooflijk veel waarde dat heeft. Omdat het allemaal heenwijzingen zijn naar het grote wat de volle waarde heeft. En Paulus zegt, hij werd begraven. Let op dat er staat, hij werd begraven. Dat wil zeggen, hij als hele mens. Hij werd begraven. Zijn graf was bij de rijken in de dood. Het was al geprofeteerd. Hij kreeg een nieuw graf bij Jozef van Arimathea. Maar hij werd begraven. Er staat niet dat Paulus zegt, zijn lichaam werd begraven. Nee, hij werd begraven. Volledig als mens. En hij stierf voor onze zonde. Dat wil zeggen, datzelfde lichaam waarin hij stierf, waarmee hij stierf, dat werd ook in het graf gelegd. En datzelfde lichaam stond ook op uit de dood. Het is niet een geestelijke zaak, zoals sommigen denken, maar het is wel degelijk. Hij werd opgewekt uit de dood. Naar lichaam en geest en de ziel. Maar er was wel een verschil. Het bloed was eruit. Dat had gevloeid. Het bloed was eruit, dat was een verschil. Maar hij werd opgewekt. En hij werd opgewekt op de derde dag, zegt Paulus, naar de schriften. En dat zijn van die aanduidingen in de schrift die je dan tegenkomt. Het gebeurden er steeds dingen op de derde dag. En als we nou naar bladzijde 1 gaan van zijn woord, Genesis 1. Wat gebeurt er dan op de derde dag? Er gebeuren er twee dingen. Allereerst dat er scheiding gemaakt wordt tussen het land en de wateren, de zeeën. En ten tweede dat er uit dat land groen voortkomt. Groen, struiken, bomen die allemaal zaaddragend gewas zijn, zaadgevende vruchten voortbrengen. Beeld van de opstanding. Dat gebeurt op de derde dag. Een geweldig beeld van de opstanding. Staat al in het grote herstelwerk wat God daar doet, staat het al beschreven. En moet nooit vergeten wie. Wie stierf daar? En wie werd begraven? En wie werd opgewekt? Dat is Christus. Paulus gebruikt hier de titel Christus, gezalfde. Hij was namelijk de grote profeet, priester en koning, waar alle profeten, priesters en koningen naar verwezen. Die werden gezalfd. Hij was de gezalfde. En je ziet bijvoorbeeld in iemand als Isaac, een geweldige geschiedenis, Genesis 22, de binding van Isaac. Daar zie je in feite hem afgebeeld als degene die vast wordt gebonden. Beeld van de banden van de dood die hem zouden omvangen. Hè, die de Heer zouden ontvangen in de toekomst. En hij werd op de derde dag, want er staat in Genesis 22, toen Abraham zijn ogen opsloeg, op de derde dag bleek dat er een andere ram was. En dat Isaac niet zelf letterlijk hoefde te sterven, maar het was voldoende voor het beeld. Hij werd losgemaakt. Zoals die banden van de dood werden losgemaakt bij de zoon op de derde dag. En hij was ook de ware koning. En dat zie je ook terug in het leven van Jozef. Jozef zit ten onrechte 2 jaren van dagen, staat er dan letterlijk in Genesis 41. 2 jaren van dagen in de gevangenis. En in het derde jaar van dagen komt hij eruit. Een beeld van de opstanding. Beeld van de Heer die als het ware in die donkere kerker van de dood was. En op de derde dag daaruit werd losgemaakt. Hij is ook de ware koning. Hij is de gezalfde als koning. En hij is ook de profeet. En hij zei het zelf tegen zijn eigen volk. Die hem niet geloofde in wat hij zei. Maar er was nog nooit iemand die zo had gesproken zoals hij sprak. En het is ook heel bijzonder hoe de Heer, toen hij op aarde rondwandelde, met mensen omging. Daar kun je veel van leren. Hij veroordeelde ze namelijk nooit. En mensen werden wel eens een etiket opgeplakt. En dan ging de Heer met zo iemand om, die zo'n etiket had. En de Heer ging dan met zo iemand in gesprek. En zei daar dan soms iets van, waarin je ineens een hele andere kijk op zo iemand krijgt. Maar wie was de profeet? Dat was Jona. Jona was in zijn leven ook een heenwijzing naar Christus. Want hij zegt zelf in Matteüs 12, er zal u geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Die in de grote vis was, of het zeemonster, 3 dagen en 3 nachten. En zo, zegt de Heer dan van zichzelf, zou hij gaan in het hart van de aarde. Een hele eigenaardige uitdrukking staat er dan. Dat hij zal zijn in het hart van de aarde, 3 dagen en 3 nachten. En je zou kunnen zeggen, dat is een aanduiding dat hij mens werd. Dat de zoon des mensen te midden van die mensen is gekomen. Dat hij mens werd en in de diepte van het menselijk bestaan afdaalde. Want als we naar elkaar kijken, dan kennen we elkaar eigenlijk niet goed. Want een mens is een enorme diepte. Een mens heeft zo'n diepte in zich dat je misschien nog wel eens schrikt van jezelf. Maar hij is nog dieper afgedaald. En hij kent ons nog dieper dan dat wij onszelf kennen. En in die diepte is hij afgedaald en heeft dat gedaan om die mens te redden. En daar zie je ook iets van terug als de Heer met mensen omgaat. Mensen die soms een etiket opgeplakt hebben gekregen, zoals Zacchaeus. Daar zei iedereen van, dat is een tollenaar. Daar zijn we heel goed in, hè? Dat we mensen etiketten opplakken, in groepjes indelen. Zacchaeus, tollenaar. Was gewoon minder, van de mindere soort, want die stak ook nog zelf wat in zijn zak natuurlijk, hè, ondertussen. Naast het feit dat hij de gewone belasting hief. Daar hadden de mensen toen ook al niet, daar hadden mensen het ook al niet zo op in die tijd. Wat dat betreft is er vandaag niks nieuws onder de zon, denk ik. Maar het was ook nog eens eentje die bewust zelf wat in zijn zak stak. En daardoor werd geëtiketteerd. Maar Jezus komt langs Zacchaeus, die zit in de boom en hij roept hem uit die boom. Hij zegt, Zacchaeus, ik wil vandaag bij jou in je huis zijn. En hij gaat met hem in gesprek. Hij gaat met hem aan tafel. Beeld van gemeenschap. Hij gaat met hem in gesprek. En hij zegt dan, ook deze is een zoon van Abraham. Let op wat de Heer zegt, hè? Ook deze is een zoon van Abraham. Dat is een gelovige. En zo zie je dat de Heer dan ineens in dat leven van Zacchaeus dieper afdaalt. En hem in zijn hart aanspreekt. En dan duidelijk maakt, hij is een zoon van Abraham. Weg etiket, wat de mensen hadden opgeplakt. Was geen tollenaar, dat is een zoon van Abraham. Dat is waar het om gaat. Was een gelovige. En ik denk dat dat een goed voorbeeld is voor ons. Hoe gaan we met mensen om? We zijn zo snel geneigd om iemand een etiket op te plakken. Ah, van die is zo en zo. Wat weten we nou van die andere persoon? Wat weten we nou van die ander? De Heer weet toch hoe het in dat leven zit? Hij is toch in die diepte van het menselijk bestaan, dieper dan wij ooit zelf zouden kunnen, afgedaald? De profeet. Er zou geen ander teken aan dit geslacht gegeven worden, zegt de Heer Jezus in Matteüs 12, dan het teken van Jona de profeet. Jona die in zijn leven profetisch was, in de zin dat hij werd opgeslokt door die grote vis. En dat hij na 3 dagen en 3 nachten eruit kwam. Een beeld van de dood en opstanding van onze Heer. En zo zou je door kunnen gaan hoor, met de offers. Het boek Leviticus, zeggen ze, ja, een heel saai boek. Helemaal niet saai. Ongelooflijk interessant. Leviticus is een boek wat vol staat met beelden van onze Heer in feite. Wat in Leviticus staat, dat wordt later door de Heer gewoon vervuld. En het was in de beelden al aanwezig. He, bijvoorbeeld in Leviticus 7, daar gaat het over het vrijwillige vredeoffer. En wat staat er dan? Iets eigenaardigs. Men mocht daarvan eten, de eerste en de tweede dag, maar de derde dag niet. Op de derde dag moest alles wat nog over was verbrand worden. Waarom? Omdat op de derde dag niks meer over mocht zijn van dat offer. Dat moest namelijk een heenwijzing zijn naar de opstanding van Christus. Wat denkt u van Leviticus 14, de wet op de melaatsheid? Melaatsheid is in de Bijbel een beeld van de zonde. En wat moet dan, als bleek dat degene rein was verklaard door de priester, wat moest de priester dan doen? Die had twee vogels. Eén was niet genoeg namelijk. Hij had twee vogels. De ene moest hij slachten. En de tweede moest hij in dat bloed dopen. En nog een aantal andere dingen. Maar dan moest hij in dat bloed dopen en die liet hij vrij wegvliegen in het vrije veld. In de hemelen, staat er dan ook nog bij. Als een beeld van de opstanding. Eén vogel was niet genoeg, maar die tweede was nodig om de opstanding van Christus uit te beelden. Hij had het bloed nog aan zich. Tekenen van zijn, tekenen van het lijden, tekenen van het sterven. Maar de tweede liet zien, het is voorbij. Hij vliegt weg in de vrijheid. En zo had je ook op Grote Verzoendag een prachtig beeld van de dood en opstanding van onze Heer. In die twee bokken die de priester moest nemen, twee bokken ten zondoffer staat er dan. He, u moet dat maar eens nalezen in Leviticus 16. Twee bokken ten zondoffer. De ene werd geslacht als een verzoening, als een bedekking, bescherming voor de zonde van het volk. He. In Leviticus 14 gaat het om de enkeling, he, de ene zondaar uit het volk. Maar in Leviticus 16 gaat het om het hele volk. En dat doet die ene bok, die doet dan verzoening of bedekking, bescherming voor het hele volk. En wat gebeurt er nou met die andere bok? Dan zeggen we altijd, ja, dat is Azazel. Maar als u in de Statenvertaling kijkt, dan staat het goed vertaald. Dan gaat het om de weggaande bok. De weggaande bok. Die mocht de woestijn in. En er staat drie keer van die bok dat het een levende bok was en dat hij levend voor het aangezicht van JW gesteld moest worden. Beeld van de opstanding. Want de priester legde wel zijn beide handen op die bok. En hij stuurde hem dan weg. Maar waar werd die bok heen gestuurd? Naar het land van vergetelheid, van afsnijding. Het land wat ontoegankelijk is, zegt ook een vertaling. Daar moest hij heen. En dan kon die bok, Azazel, zoals hij dan in de NBG-vertaling genoemd wordt. Maar het is eigenlijk de weggaande bok. Die werd in de woestijn ingestuurd. Met alle ongerechtigheden van het volk door handoplegging mee vereenzeld als een teken dat ze voor altijd weg zijn. Dat die ongerechtigheden en zonden voor altijd weg zijn. En is misschien een wat moeilijk, maar in ieder geval is dat heel opvallend dat je zowel bij die vogels, twee vogels hebt, de een moest sterven en de ander mocht wegvliegen, twee bokken, de een werd geslacht en daarvoor wordt ook gezegd dat die bok de verzoening deed voor het volk. En het was dan toen voor een heel jaar. Maar voor ons is dat natuurlijk een geweldig beeld van onze Heer, die stierf, tot zonde werd gemaakt, begraven werd. En dan komt die andere bok die de woestijn in gaat, die levend voor het aangezicht van de Heer werd gesteld, een beeld van de opstanding. Om aan te duiden dat die zonden en ongerechtigheden eens en voor altijd zijn weggedaan. Paulus zegt het ook in Romeinen 4, hè? Dat hij werd overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Hij werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat betekent dat onze zonden en ongerechtigheden weg zijn. Het land van vergetelheid. Het land waar het afgesneden is, waar je niet bij kan komen. En God komt er ook niet meer op terug. En dat is eigenlijk de geweldige bevrijding, de geweldige betekenis van de opstanding van Christus. Al dat oude is weg, want met die opstanding van Christus kwam er ook een nieuwe schepping. We zijn in Christus gemaakt tot een nieuwe schepping. En het oude is voorbij. Die zonden en ongerechtigheden, dat is op Golgotha door de Zoon gedragen. Wil je het bewijs ervan zien? Hij is opgewekt op de derde dag, naar de schriften, uit de dood en van tussen de doden uit. Een geweldig feit. En dat zou een geweldige betekenis in ons leven mogen hebben, kunnen hebben. Misschien moet ik bijna zeggen moeten hebben. Maar als je kijkt in het leven van Paulus, zegt Paulus, ik heb meer gearbeid dan ze allen. Maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Hij noemt in die drie versen noemt hij drie keer de genade van God. In de genade van God ben ik wat ik ben, zegt hij, en zijn genade, dat is dus Gods genade, is aan mij niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Die genade in het leven van Paulus was het kanaal waardoor hij kon werken als geen ander. Hij kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan ze allen. Hoe? Waardoor? Door die kracht van zijn opstanding. Paulus breidt dat ook later uit in de Filippense brief. En dan strekt hij zich maar uit naar één ding, hem te kennen. Wie? Christus, de opgewekte. En de kracht van zijn opstanding. Of dat ik nu al zou mogen komen tot die uitopstanding uit de doden. Dat ik nu al, daar verlangt Paulus naar, dat hij nu al die kracht die hij in de toekomst ook gaat ervaren als hij wordt opgewekt, samen met al die anderen. Maar dat hij die kracht nu al in zijn leven mag ervaren. In Paulus' leven was het zichtbaar. Want hij kon zeggen, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En dat is ook de betekenis van het geweldige feit dat Christus is opgewekt uit de doden. Dat is niet alleen een geweldig feit in het verleden, met een enorme verstrekkende betekenis. Dat het heil, dat de opstanding uiteindelijk, dat de levendmaking voor ieder zal zijn. God zal uiteindelijk inderdaad alles in allen zijn. Allen zonder uitzondering. Iedereen. Alle schepselen. En dat is op basis van de opstanding van Christus. Dat hij werd opgewekt. Dat is niet alleen een geweldig feit, maar het heeft voor ons vandaag ook een diepe betekenis. Want als u nou in uw eigen leven kijkt, dan is het toch zo dat u van die kracht van zijn opstanding iets terugvindt in uw leven. Dat kan je erbij afvragen. Paulus, geweldig voorbeeld. Maar vind ik ook in mijn leven iets terug van die opstanding van Christus. Van die geweldige kracht. En die kracht, die werkt in ons. Dat is het geweldige, hè, wat Paulus duidelijk maakt. Maar, ja, eigenlijk zouden we daar elke dag van kunnen getuigen. Wij hoeven geen, en wij zijn ook geen als we getuigen van de opstanding van Christus in ons leven. In de zin van hoe wij leven en hoe wij werken. Dan zijn we geen valse getuigen. Nee, we hebben een geweldig fundament. Christus is opgestaan. Hij is gediend door Jacobus, door Petrus, door Paulus. Hij is gezien door de 12. Eén keer door meer dan 500 tegelijk. Nou, wil je nog meer bewijzen hebben? Meer dan 500 tegelijk, zegt Paulus. Allemaal bewijzen van de opstanding. En voor ons is voldoende dat in de schrift staat dat Christus is opgewekt. Daar heb je voldoende aan. Christus is opgewekt uit de dood. Dat geloof ik. Amen. En dat is het geweldige wat we in ons leven als antwoord erop mogen geven. Hem te mogen dienen. Met hem aan tafel te zitten. Gemeenschap. Hem danken voor wat hij geeft. Dank in alles. Bid zonder ophouden. En verheug je te allen tijden. Nou, we kunnen ons te allen tijden verheugen, want elke dag, als we 's ochtends opstaan, hebben we toch een beeld van de opstanding van Christus. En dat is toch dan weer een reden om je ook die dag weer te verheugen in hem. En dat was wat Paulus drijfveer was. Die levende Heer, die opgestane Heer. Hij is opgestaan, dat hoeven we niet alleen op Pasen te horen. Maar dat mogen we elke dag lezen in de schrift. En is het niet hier in 1 Korinthe 15, dan is het wel in die talloze voorbeelden en heenwijzingen naar zijn dood en opstanding. Elke keer weer kom je dat tegen. Als je leest over de derde dag, dan let je op, hé, gaat het hier over de opstanding? En meestal is het zo. Maar een antwoord geven op dat geweldige evangelie. Dat evangelie, en dat is echt een goed bericht. Christus is opgewekt uit de dood. Dan is er hoop, dan is er hoop voor de wereld. Dan is er een verwachting die wij hebben. Een levende verwachting, want we hebben een levende Heer. Hij is werkelijk opgewekt uit de dood. En dat is de prediking die in feite de kern was van Paulus' prediking. De kern was van de prediking van alle apostelen. Want ze hadden enorme kracht om te getuigen toen ze hem ontmoetten en ontdekten dat hij inderdaad was opgewekt. En ze begrepen de schrift, wat hij gesproken had. Ze begrepen ineens wat hij gesproken had. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen doen herrijzen. God wekte hem op uit de dood. En dat is geweldig. Geweldig dan om in je leven van elke dag op de plek waar God je stelt. Met die kracht, met die heerlijke zekerheid in je hart. Met die vreugde in je hart, hem te dienen. Dat is toch iets wat geweldig is. Dat is toch iets waarvan je eigenlijk zou willen zeggen van nou, we gaan staan juichen. Want hij is opgewekt. En we hebben niets, hè, Paulus zegt, we hebben niets aan een redder die dood zou zijn en vervolgens niet zou zijn opgewekt. Nee, we hebben wat aan een redder die inderdaad door een diep lijden heen is gegaan, maar is begraven. En uiteindelijk ook is opgewekt op de derde dag. En nu aan de rechterhand van Vader is. En wij, zegt Paulus, zijn met hem opgewekt en op die plaats gesteld. Wat een geweldige evangelie. Laten we daaruit leven en hem in ons leven die lof en dank en eer geven die hem toekomt. Zo'n geweldige redder is hij. Christus is opgewekt uit de doden. Amen. Goed, zullen wij God danken daarvoor. Vader, dank u wel voor dat wat u met uw zoon heeft gedaan. Dank u wel dat u hem tevoren kende, Vader. En dat uw zoon die geweldige liefde van u hem als de zoon des mensen mens deed zijn, te midden van al die andere mensen. In die diepe vernedering is gegaan, in die diepte van ons mens zijn is afgedaald. Vader, dank u wel dat u die diepte van ons hart kent. Misschien die diepte die we zelf niet eens kennen. Maar u bent veel meer dan ons hart. En vader, mogen we dan zo met dat evangelie in ons hart op weg gaan, Heer. Ook weer in de komende week, in de komende tijd. Met die opgestane Heer in ons hart. Dat evangelie, Heer, dat is geweldig. We danken u daarvoor. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat steeds meer mogen doen. Vader, dank u wel dat uw zoon niet in het graf bleef, maar het graf is leeg. Hij is hier niet, zeiden de boodschappers, want hij is opgewekt. En hij gaat u voor naar Galilea. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zo'n geweldige redder heeft geschonken. Waardoor wij gered worden, en niet alleen wij, Vader, maar het evangelie van de opstanding is dat uiteindelijk allen levend gemaakt worden. Vader, wat een geweldige evangelie. Wat een geweldige woorden, Vader, heeft u in uw woord laten neerzetten. Woorden van hoop, woorden van leven, woorden van verwachting. Mogen ze in ons leven doorklinken, meer en meer, Heer. Het geweldige dat uw Zoon leeft, dat we een levende Heer hebben, dat u ons dicht nabij is. Vader, dank u wel voor die liefde. Dat u zo in een kort moment, Heer, naar ons toe wilt komen deze morgen. En mogen we u dagelijks danken, loven en prijzen voor die opgestane Heer. Dank u wel, Heer, dat u zo ons voedt en koestert. En wilt u dat blijven doen, Heer? Dank u wel voor die geweldige boodschap. De boodschap van leven. Vader, te midden van een samenleving waarin een hele andere cultuur heerst. Maar we hebben de boodschap van leven, Vader. En mogen we dat doordragen naar anderen die misschien in hun leven in hopeloosheid zijn geraakt. Maar dank u wel, Vader, voor die hoop, die verwachting die we mogen koesteren. Iedere keer weer. Want we beseffen dat we een levende Heer hebben. Dank u wel, Vader, voor uw trouw. Dank u wel dat we zo weer verder mogen gaan, Heer. En dank u wel dat u ons dagelijks wilt aangorden met die kracht, de kracht van uw opstanding. Vader, mogen we ons daarna uitstrekken. En al het andere, Heer, is van minder belang. U te kennen, Heer, en de kracht van uw opstanding. Heer, mag dat het zijn in ons leven meer en meer. Wij loven en prijzen u daarvoor. We danken u in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, Vader, dan danken we u aan het eind van deze dienst, staand voor uw aangezicht, dat de genade van onze Heer, Christus Jezus, en die machtige liefde van u, Vader, die niet alleen voor ons, maar die voor allen is, met ons is en met ons zal blijven, totdat uw Zoon komt en er opstanding zal zijn. Amen.